Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 102 en daarvan het 15e vers: als een kleed zal het al verouden. 102 vers 15. Zal worden voorgelezen uit 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 16. Ik herhaal 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 16. Eerst luisteren we naar een gedeelte uit de belijdenis van onze kerk en wel artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren en rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende, om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk ze zullen geleefd hebben. En aangaande degene die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientieën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen ze in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaar voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en de uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die ze zullen hebben gedragen. Hun onschuld zal door allen bekend worden en ze zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, terwijl ook overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen conscientieën en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, terwijl de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en de uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen Gods zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Heere. Lezen we nu 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 16. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus Jezus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 9, de versen 1, 6 en 9. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren. Psalm 90, vers 1, vers 6 en vers 9. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn twee collecten. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn gekomen aan de laatste dag van het achterliggende kalenderjaar. Over enkele uren is ook voor ons 2016 inmiddels geschiedenis geworden. Zo'n jaarwisseling en vooral de laatste dag van het jaar nodigt uit om terug te zien. En dan kunnen we op allerlei manieren terugzien. We kunnen bijvoorbeeld terugzien in de wereld om ons heen. Wat is er veel gebeurd in de achterliggende jaren in de wereld? We kunnen denken aan het toenemende geweld, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, de aanslagen zoals in Berlijn en Bagdad. Het geweld neemt stap voor stap toe en de spanning. Dat geeft best grote zorgen. We zouden ook kunnen kijken naar ons land. Ons land waarin meer en meer duidelijk wordt dat we inmiddels leven in een niet-christelijk land. Een land waar de overgrote meerderheid van de mensen niets meer heeft met de kerk, de Bijbel en met God. Een land wat afscheid heeft genomen van God en van zijn dienst. En dat blijkt ook meer en meer, bijvoorbeeld in de wetgeving, in wat wel mag en niet mag. Dat blijkt ook in allerlei dingen die er gebeuren, bijvoorbeeld winkels die op zondag open zijn en noem maar op. We kunnen er lang en veel over zeggen. Maar laten we ook noemen dat ons land een rustig land is en dat we hier vanavond nog in alle rust bij elkaar mogen zitten. En dat dat op weinig plaatsen in de wereld zo kan. We hebben ook ondanks alles nog vele voorrechten die we zuinig moeten bewaren en die we niet genoeg kunnen waarderen en waar we God ook wel dagelijks voor mogen danken. We leven in een land met een rechtsorde. We kunnen rustig over straat gaan. De politie bewaart de openbare orde. Dat is in vele landen totaal anders. Denk maar aan Irak en Syrië en andere landen. We zouden ook kunnen kijken naar de kerk en wat er in de achterliggende jaren allemaal in de kerk is gebeurd in Nederland. Dan zouden er ook een heleboel verdrietige dingen over gezegd kunnen worden. Maar laten we daar maar niet te veel over zeggen, want de mens heeft tenslotte genoeg aan zichzelf. En als het gaat over één zorg in de kerk, dan is het die heldere kennis van de Middelaar, die toch zo nodig is in leven en in sterven. Zielsbevindelijke kennis van de persoon van Christus. Ach, we kunnen allemaal wel praten over onze vakantie. We kunnen allemaal wel praten over predikanten en dominees en kerkgebouwen en noem verder maar op. Je kunt er avonden mee vullen. Je kunt er hele verhitte debatten over houden. Maar het is voor de eeuwigheid van 0,0 waarde. Kennis van Christus, daar gaat het om. Want als we op ons sterfbed liggen, God zullen ontmoeten, dan blijft dat alleen maar over. En is dat niet een pijnlijk gemis? Ook in onze kerken, ook onder ons, die heldere, persoonlijke, bevindelijke kennis van de zaligmaker van zondaren. En moet dat niet onze rouwklacht zijn, ook vandaag, als we de laatste keer het woord onder u mogen bedienen. Als we mogen spreken over wet en evangelie, als we mogen spreken over Adam en Christus en zonde en genade. We kunnen lang terugkijken, kunnen vele dingen ophalen, ook uit het persoonlijke leven. Maar gemeente, daar zijn we hier vanavond uiteindelijk niet voor gekomen. We moeten niet alleen terugkijken. Vanavond mogen we ook naar omhoog kijken. Dat is iets wat we vooral nodig hebben in onze tijd. Dat we omhoog kijken naar de plaats waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En dat willen we dan ook op de laatste avond van dit jaar doen, als we uw aandacht willen bepalen bij een tekst uit het u voorgelezen hoofdstuk, namelijk 1 Petrus 1 vers 13. En dan wijzen onze vingers naar boven en dan lezen we daar in het vermaan van de apostel het volgende: daarom, opschortende de lenden in uw verstands en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het gaat in deze tekst om de hoop van de kerk. Het gaat om wat er nu in Christus te verkrijgen is. Het gaat om wat er omhoog is te vinden. Omhoog de harten. Sursum corda. Omhoog de harten. Daar wil de apostel Petrus zijn lezers toe vermanen en aansporen. En dan beluisteren we in de eerste plaats de aard van de hoop waarop hij wijst. Want we lezen in onze tekst: daarom, opschortende de lenden uw verstands en nuchteren zijnde, volkomenlijk. En in de tweede plaats lezen we dan in deze tekst de inhoud van deze hoop. We lezen woorden als genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het gaat dus vanavond over de hoop voor de kerk. We letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de aard van deze hoop. En in de tweede plaats staan we stil bij de inhoud van deze hoop. Gemeente, de tekst is genomen uit de eerste brief van de apostel Petrus. Petrus schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. We lezen dat in vers 1 van dit hoofdstuk. Aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. De schrijver van deze brief is de apostel Petrus. Een van de discipelen van de Heer Jezus Christus. Een van de zonen van Zebedeus. Gemeente, Petrus schrijft aan de uitverkorenen in het huidige Klein-Azië, Turkije. En Petrus schrijft in deze brief over de hoop en over de erfenis die er is weggelegd voor de kinderen Gods. Eén ding is bij deze brief belangrijk. En dat is die voortdurende heenwijzing naar die toekomende stad en naar die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. We lezen daarom ook in dit hoofdstuk over een erfenis. Het vierde vers waar Peter schrijft over de erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En zo gaat Petrus die erfenis handen en voeten geven. En dan valt wel op als we verder lezen in dit eerste hoofdstuk dat het vaak zo'n wonderlijk karakter heeft. Want we lezen bijvoorbeeld in vers 6 dat de gelovigen en de vreemdelingen zich verheugen in die erfenis die aanstaande is en die uitgedeeld wordt. En dat ze tegelijk bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen, blijdschap en droefheid in één persoon. In het leven van de vreemdelingen in de verstrooiing. Blijdschap vanwege Gods genade. Droefheid vanwege de verdrukkingen en de beproevingen. En ook natuurlijk vanwege de zonde die allerwege heerst in deze wereld. Nadat dan Petrus de leer en de grondslagen van de christelijke leer uiteen heeft gezet. In dit eerste hoofdstuk, de eerste 12 versen. Gaat hij vervolgens in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, vanaf vers 13 en verder, de gelovigen aansporen om te volharden en om aan te houden en om die weg, die smalle weg die naar boven leidt, te blijven bewandelen. We lezen vanaf het 13e vers tot en met het tweede hoofdstuk, het 5e vers, voortdurend bevelen van de apostel. De werkwoorden in dit gedeelte zijn voortdurend bevelen, imperatieven, de bevelende wijs. Petrus vermaant de gelovigen om te volharden. En we lezen daarom in vers 13, opschortende lenden is dan, hoopt volkomenlijk, hopen, een bevel. We lezen dat weer opnieuw in de daaropvolgende versen. Als de apostel voortdurend schrijft over wetende dat ze verlost zijn van voor de grondlegging der wereld, geloof, hun zielen gereinigd hebbende, enzovoort, enzovoort. Voortdurend die klem die de apostel Paulus Petrus aan de gelovigen voorhoudt en wat er nu is weggelegd in de hemel voor degene die de Heere vrezen. En zo begint de apostel dat 13e vers. Met een vermaning, met een aansporing om de voorgestelde hoop vast te houden. En dan valt op dat de apostel begint met het woordje daarom. Waarom spoort hij de gelovigen aan? Waarom zegt hij in het 13e vers: hoopt op de genade, hoopt op de genade? Wel, daarom. En dat grijpt terug op wat er hiervoor is gezegd. En Petrus heeft daarvoor iets gezegd over God en zijn heilsbedeling. De hoop waar Petrus hier van spreekt is geen ijdele hoop. Het is niet zomaar een gevoelskwestie. Het is een hoop die gefundeerd is. Dat woordje daarom wil wijzen op het voorgaande en wat het fundament is onder de christelijke hoop. Hoop volkomenlijk op de genade. Daarom. Als we dan teruglezen in de versen die hiervoor staan. Waarom? Wel daarom. Wat staat er dan in dat voorliggende gedeelte? Ach, Petrus geeft zelf een korte samenvatting in het tweede vers. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. In de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Dat is de grondslag waarop die hoop is gebouwd en waarin de ware hoop is gefundeerd. Het ligt verklaard in het welbehagen van de Vader, naar de voorkennis van God de Vader. Het wordt uitgewerkt door de Heilige Geest in het hart, de Pinkstergeest. En in de derde plaats is het verworven door de zaligmaker der wereld. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is het vaste fundament waarop de hoop van de kerk staat. Dat is de verwachting waar de kinderen Gods nimmer teleurgesteld in zullen worden. God uit God, licht uit licht. Wat een diepe en belangrijke boodschap. Dat wij beginnen niet bij de mensen. Dat we beginnen niet bij de aardse omstandigheden. Maar dat Petrus zijn zendbrief, waarin hij aanspoort om die voorgestelde hoop vast te houden, begint in de drie-enige God, in de schepper van de einden van de aarde, in God de Zoon die zijn leven gaf tot de rantsoen voor velen, en God de Heilige Geest die het uit Christus neemt en het u zal verkondigen. Gemeente, dat is een hechte grondslag waar de duivel nooit achter kan komen, waar het ongeloof nooit kan overwinnen. Deze grondslag heeft God gelegd in Sion, het werk van de drie enige God. Wat een rijkdom wordt hier al onmiddellijk in het begin van deze brief bekendgemaakt. Een rijkdom in een verloren wereld, voor verloren mensen en voor schuldige zondaren. Daarom opschortende de lendenen uw verstands. Kent u ook dat geheim dat het niet in u ligt, dat het niet in medemensen ligt, maar dat het verklaard ligt in de drie enige God. God de Vader die zijn Zoon zond. God de Zoon die is gekomen. God de Heilige Geest die toepast en bij de verworven zaligheid houdt. Gemeente, de kerk des Heren wordt zalig omdat God het wil, omdat het vast ligt in de drie enige God. Een andere grond voor onze hoop hebben we niet. En dan gaat de apostel verder naar dat eerste woordje daarom, en waarin hij de grondslag legt voor de hele hoop van de christelijke kerk. Hoe die hoop nu gestalte krijgt in het leven van de uitverkorenen en de vreemdelingen in deze aarde. Want dan lezen we in de tweede plaats: opschortende de lendenen uw verstands. Een wat moeilijk zinsdeel in onze tekst. Opschortende de lendenen uw verstands. De apostel gebruikt hier een beeld. Hij gebruikt hier een beeld wat bekend is in het Oosten. De mensen hebben daar lange klederen. En om je dan snel te kunnen voortbewegen, om snel ergens naartoe te lopen, moet je dan die lange klederen opbinden. Men deed dat door het lange kleed op te binden en de riem vast te maken, zodat men sneller en doelmatiger kon lopen, opschortende de lendenen uws verstands. Wonderlijke uitdrukking eigenlijk. Petrus zegt, een mens heeft door genade een geheiligd verstand gekregen. En dat geheiligde verstand moet gebruikt, dat moet getraind, dat moet geoefend worden. Daartoe spoort hij de gelovigen aan. Om de verstandelijke vermogens, om het geheiligde verstand wat de Heilige Geest wekt, te gebruiken. Om zich op de diepte van de dingen van de zaligheid te bezinnen. Gemeente, dat in de tweede plaats. Als het gaat over de hoop die er overblijft voor de kerk Gods. Om die voorgestelde hoop vast te houden. Dat gaat niet buiten ons verstand en buiten ons doen en laten om. God de Heilige Geest, het natuurlijke verstand wat dwaas en blind is, verlicht. De dwaasheid en de blindheid eruit wegneemt en toont wie we zijn. Maar ook dat nieuwe levensbeginsel implant. Dan is dat een werkzaam beginsel. En dat werkzame beginsel, dat wordt actief waarin? Ach, van nature zijn we bezig in de aardse dingen. We besteden onze tijd aan ons werk, aan ons gezin, aan het verwerven van inkomen. We besteden de 24 uur per etmaal die we hebben aan allerlei dingen van deze wereld. Natuurlijk is dat nodig. Een mens heeft rust nodig. Een mens moet zijn werk doen. Een mens moet voor zijn gezin zorgen. Dat spreekt vanzelf. Maar dan blijft er wel tijd over. En hoe gebruiken we nu die tijd die God ons geeft? De genadetijd. Helaas, een mens van nature gebruikt die tijd verkeerd. Hij gebruikt het om over andere mensen te praten in negatieve zin. Hij gebruikt het voor plezier en vermaak, om alleen maar bezig te zijn in de aardse dingen. Hij gebruikt het op een totaal verkeerde manier, want zo heeft zijn schepper hem niet bedoeld en zo heeft zijn schepper hem niet geschapen. Wat is nu de aansporing die hier staat in onze tekst? Niet dat we onnatuurlijk en vreemde mensen worden, maar wel dat we ons verstand, wat de Heilige Geest vernieuwt en verlicht, gebruiken. Gebruiken om na te denken over de dingen die ons van Gods wegen geschonken zijn. Ook aan het einde van dit achterliggende jaar. Ook als we stilstaan bij waar het nu tenslotte om gaat in ons leven. Dat we dan niet tevreden zijn met een mooi bedrijf. Dat we niet tevreden zijn met een mooi inkomen of een fijn gezin. Maar dat we leren nadenken over, ik noem maar enkele dingen. De totale verlorenheid van onze arme ziel. Als het gaat over de eeuwigheid. De aanstaande ontmoeting met God onze Schepper. Die alle dingen weet en alle dingen ziet. De totale verlorenheid niet van andere mensen. Gemeente, daar kun je uren over nadenken. Heeft geen enkele zin. Maar de totale verlorenheid van uzelf en de nameloze reddeloosheid waarin wij van nature verkeren. Opschortende de lendenen uws verstands. Opdat het ons zou aansporen en prikkelen om dat ene nodige te zoeken. En wat is dan vooral belangrijk om te overdenken? Och, zouden we elkaar niet mogen toeroepen dat er een uitverkiezing is, waardoor God in zijn eeuwig welbehagen naar verloren zondaren wilde omzien. Zouden we het elkaar niet mogen toeroepen dat er een zaligmaker in deze wereld is gekomen om het verlorene te zoeken, dat hij zijn leven gaf tot de rantsoen voor velen, dat hij lag in de kribbe. De herders vertelden alom wat u, het woord wat u van dit kindeke gezegd was. En zouden we niet mogen nadenken, diep mogen nadenken, over het toepassende werk van de Heilige Geest, hoe hij ontdekt aan onszelf, maar ook hoe hij plaats maakt voor de zaligmaker. En dat dat zijn liefste werk is, om nou die parel van grote waarde te laten schitteren in het leven van een zondaar en van een zondares. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Kent u dat heilgeheim wat aan zijn kinderen naar zijn vrede verbond getoond wordt? Nee, de Heere werkt niet buiten het verstand om. Hij werkt niet buiten de genademiddelen om. De Heere wil ze juist gebruiken om zijn kinderen meer en meer te oefenen in de verborgenheden des geloofs. En dan gaan we verder met de voorgestelde hoop vast te houden, gefundeerd, wel overdacht. En dan voegt de apostel er nog iets bij in onze tekst, want we lezen en nuchteren zijnde. Wonderlijk woord in onze tekst, wonderlijk woord ook voor de uitverkoren en de vreemdelingen op de aarde. En nuchteren zijnde. Nuchter staat hier tegenover bedwelmd. Mensen die als het ware door de overvloed van eten, van drinken, zich niet meer normaal kunnen gedragen, afwijkend gedrag vertonen, in heel hun opstelling iets aparts, iets buitenzinnigs laten zien. Dat is dronkenschap. Je ziet zo'n dronken mensen lopen op de straat, ze waggelen van het ene punt naar het andere. Er zit in hun levensgang iets grilligs, iets onbedachtzaams. Daartegenover nuchter. Wat is nuchter? Bescheiden, matig, gering denken van zichzelf, zich houden aan de in Gods woord geopenbaarde waarheden, niet meer en niet minder, zich houden aan wat de Heere in de leer van de Bijbel heeft bekendgemaakt, in alle nuchterheid, in alle bedaardheid deze dingen overdenken. Vader Hellebroek zegt in zijn vragenboekje: hoe gaat een zondaar over uit het verbond der werken in het verbond der genade? En dan is één van de dingen die hij noemt bedaard. Dat betekent wel overwogen. Niet in een of andere opwelling. Niet in een of andere bevlieging. Maar dat we die voorgestelde hoop wel overwogen, overdenken. Dat het inderdaad gaat om de meest belangrijke dingen in het geloofsleven, in het persoonlijke leven. Dat het er werkelijk op aankomt dat ik deze dingen tot op de bodem toe heb leren kennen. En dat ik me niet tevreden stel met wat oppervlakkige kennis, met wat kennis zo aan de buitenkant. Nee, dat ik door wil dringen tot in de allerdiepste dingen van het persoonlijke leven en van het genadeleven. Dat ik kortom niet tevreden ben met een beetje buitenkant of met wat gevoelservaringen. Maar dat het me gaat om de kern van de zaak, om de kennis van de zaligmaker en de verborgenheden die in hem zijn. Dat is het derde waar de apostel op wijst. Nuchter te zijn, wel overwogen. Een zondaar, een dronkaard bedriegt zichzelf. Hij is gauw tevreden. Hij is emotioneel gesteld. Nuchter betekent wel overwogen. Dat we de kosten overrekenen. Dat we onszelf nauwkeurig onderzoeken. Is het waarheid in het binnenste? Wandel ik niet op een verkeerde weg? Heb ik heel persoonlijk die gezegende middelaar mogen ontmoeten? Het gaat toch op een eeuwigheid aan. Heb ik die voorgestelde hoop inderdaad op een goede wijze ontvangen? Nuchteren zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dan tenslotte nog een vierde term. Volkomenlijk. Ziet u hoe de apostel hier vermaant? Het gaat om die voorgestelde hoop. Hou die hoop vast, want die hoop is gefundeerd. Die hoop wordt overdacht en bepeinsd. Die hoop maakt de mens nuchter, wel overwogen, bedaard. En die hoop volkomenlijk. Dat woordje volkomenlijk in de Griekse taal, dat is een opmerkelijk woordje. We zouden nog even kunnen twisten of het hier wel op een goede manier vertaald is. In dat woordje hoop zit eigenlijk in het Griekse woordje het woord teleo, wat betekent doel, doel bereiken. Hoop volkomenlijk op de genade. Hoop totdat u het doel mag bereiken. Onze kanttekenaar merkt ook bij dat woordje volkomenlijk op, vast en oprecht. Vast, dat is gefundeerd. We zouden ook kunnen zeggen bij dat woordje volkomenlijk, volhardend tot het einde toe. De apostel Petrus heeft over de voorgestelde hoop om die vast te houden. Hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. Hij wil tegen de mensen die hij zijn zendbrief richt zeggen, niet zo af en toe, niet maar eens eventjes, nee, met een innerlijk verlangen, om niet af en toe, om niet maar eens voor een ander, om niet maar eens een klein beetje, maar om die in die voorgestelde hoop te mogen volharden. Uw hoop, u kunnen woonde daar, om in die voorgestelde hoop vast te blijven staan. En dan betekent hoop, gemeente, zekerheid in de toekomst, de zekerheid van de erfenis, dat is geen misschientje, gemeente. Echt waar, die erfenis ligt gegarandeerd in de opstanding van Christus en in de uitstorting van de Heilige Geest, in het bloed van de Heer Jezus en in zijn opstanding en in zijn gezegende persoon is heel die opstanding, is heel die erfenis gegarandeerd. En dan zegt de apostel, volhouden hoor, vasthouden, blijven volharden in die voorgestelde hoop die ons voorgesteld is. Niet terugdeinzen, niet achterblijven. Vanzelf, dat zou natuurlijk kunnen, want die mensen daar in het huidige Turkije werden vervolgd. Ze hadden het moeilijk, ze werden met de nek aangekeken. En als ze terugkeken in hun leven, dan was er o zoveel wat hen bedroefd en wat hen pijn deed. En toch maar volhouden. Hoop volkomenlijk. Hoop met volharding op de genade die u voorgesteld is in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En dat is het vierde kenmerk van de waarachtige hoop. En die hoop die kan sterk en zwak zijn. Maar de kerk Gods wordt in de kracht Gods, zo zegt Petrus in het eerste gedeelte van deze brief, bewaard. En u kan de Satan harde klappen uitdelen, maar nooit zo ver dan dat God hem toestaat. U kan de zonde en het inwonende verderf machtig vele zijn. U kunnen Gods kinderen bij ogenblikken zeggen, ik vrees nog dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. En toch ligt daar op de bodem van hun hart dat verlangen, om hoe moeilijk dan de weg ook zal zijn, te volharden tot het einde toe. De wereld gaat tenslotte voorbij. Alles van deze wereld, het roept ons als ware toe. Bij mij is het niet om de voorgestelde hoop vast te houden tot het einde toe. Wat een heerlijke boodschap wordt ons hier in het begin van dit 13e vers bekendgemaakt. Kent u ook dat geheim van de hoop, van die vastheid aangaande het toekomende? Kent u ook de beoefening van de hoop zoals we die hier tegenkomen in het 13e vers? De Heere schenkt het waar deze dingen ontbreken en de Heere werken door zijn genade om nu die voorgestelde hoop vast te houden. Maar dat brengt ons dan in de tweede plaats bij onze tweede gedachte. Wat is er dan zo belangrijk? Waarin is die hoop dan zo waardevol? Waarin is het de moeite waard om die smalle weg naar de eeuwige erfenis te bewandelen? En dat zien we in onze tweede gedachte. Als Petrus iets gaat vertellen over de inhoud van de hoop die nu is weggelegd voor degene die hem vrezen. Maar eerst gaan we samen zingen en dat doen we. Op Psalm 107, daarvan het 21ste vers 107, vers 21. gaat dus om de eeuwige erfenis. De apostel Paulus schrijft er ook over in de Romeinenbrief. Maar wij verwachten naar zijn belofte, zegt Peter in de tweede zendbrief. Naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En Paulus schrijft over de hoop der heerlijkheid Gods, Romeinen 5 en Romeinen 8. Die erfenis die wekt hoop. Dat is een vaste zekerheid wat in de toekomst gerealiseerd zal worden. En dan zegt Petrus vervolgens hoop volkomenlijk en dan gaat hij iets vertellen over de inhoud van die hoop. Want hoe komt nu die hoop tot stand en waarom is er nu zo'n hoop in deze wereld? Er is hoop in deze wereld voor hopeloze mensen. Er is uitzicht en toekomst. Want als we nou terugkijken in het achterliggende jaar en we gaan optellen en we gaan het breed en diep en weet ik wat allemaal meer vertellen. Gemeente, dan word je moedeloos van en hopeloos. Dan is er in deze wereld, sedert Adamsval, uiteindelijk niets te vinden wat waarde heeft voor onze onsterfelijke ziel. Dus laten we het dan in deze wereld maar niet zoeken en laten we er ook, hoe bitter soms ook, niet al te veel onze aandacht aan geven. We kunnen ons natuurlijk niet aan de wereld onttrekken. We nemen allemaal onszelf mee naar de kerk. En toch, gemeente, de wereld gaat voorbij en naar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En dan gaat Petrus die hoop, volkomenlijk. En dan noemt hij drie dingen in het vervolg van onze tekst. Over de erfenis. En dan zegt hij in de eerste plaats, genade. In de tweede plaats, die u toegebracht wordt. En in de derde plaats in de openbaring van Jezus Christus. Nou, dat zijn drie gedachten bij onze tweede gedachte als het nou gaat over de inhoud van de hoop van de kerk. In de eerste plaats genade. Nou ja, genade is een klein en kort woord. Genade, daar krijgt gestalte in Gods verkiezende genade. Maar hier wordt genade vooral verbonden met de openbaring van Jezus Christus en gaat er dus om verzoenende en vergevende genade. En mag ik daar nou in de eerste plaats eens wat van vertellen? Want hoe komt het nou dat er hoop is in deze wereld? Nee, niet omdat wij van die beste mensen zijn. En omdat wij dat verdiend hebben. Want er zit hier vanavond nou net niemand in de kerk die ook maar iets verdiend heeft van Gods wegen. Laten we van die illusies en van die dingen verre blijven. Elk mens is een zondaar en elk mens staat verdoemelijk voor God. Alleen de ene mens weet het en de andere mens leeft er rustig aan voorbij. Dat is het grote verschil. Of we de kennis mee hebben gekregen of niet. En velen die wandelen rustig verder en die denken, kom, de eeuwigheid komt eraan. Misschien valt het wel mee, want ik was een net mens, een keurig mens. Ik nam het toch ook wel zwaar en anders zei, ik had toch ook wel wat geloof. En ik las wel wat in de Bijbel en ik bad wel eens wat bij elkaar. En dus komt het best wel in orde. Gemeente, zo komt het niet in orde. Weet u wat geheim is van Gods kinderen? Je hebt genade leren spellen. En als je genade hebt leren spellen, dan word jij schuldig. En wat krijgt nog een schuldig mens nodig? Genade. En hoe krijgt genade nu gestalte? En dat is nou in de tweede plaats iets waar ik in de eerste plaats ook even wat van wil zeggen. Genade. In de middelaar der genade. In de zaligmaker der wereld. Genade blinkt in zijn persoon. Want hij zegt, mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. Genade zien we in zijn onderwijs. Als hij mensen toeroept, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Genade schittert in zijn geboorte. Als de koning der koningen, die God was en God bleef, geboren werd in Bethlehem en gelegd werd in de kribben van Bethlehem. En de herders voor hem hebben gebogen, want genade is in zijn lippen uitgestort. Zijn gezegende persoon, Gode zij dank, zegt Paulus, voor zijn onuitsprekelijke gave. Christus Jezus te zalig maken. Een andere boodschap is er in heel deze wereld niet te vinden, waardoor zondaren behouden kunnen worden van de toekomende toorn. Een andere grondslag is er voor de hoop niet dan deze middelaar en zijn persoon dat er nu in hem ligt. Immanuel, God met ons. God tegen ons door de zonde en God met ons in deze koning die van Israëls God is gegeven. Och, laten we toch nooit gering spreken van deze middelaar die u vanavond nawandelt, die u aankijkt in zijn woord en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, die moeite en arbeid ten koste legt aan uw zielen, die niet moe wordt om ook vanavond nog op de fluit te spelen. Waarom hebt u niet gedanst om klaagliederen te zingen? En waarom hebt u niet geweend die zondaren uit het menselijke geslacht opzoekt en hen betoont dat hij nog met hen te doen wil hebben? Zondaren en tollenaren, hoeren en noem het allemaal maar op. Hij heeft ze uitgenodigd en welkom geheten om nu genade te vinden aan zijn gezegende voeten. En als u genade mag ontvangen, gemeente, het enige wat u kunt meebrengen, dat is schuld. En weet u wat het probleem is voor u en voor mij? We kennen onszelf niet en we weten niet dat we midden in onze schuldigheid liggen. Wat is het een zegen als we erachter komen. Het is genade en genade alleen voor zo een die niet eens waard is dat God naar hem zou willen omzien. Wat een zegen als die gemiddelaar gaat schitteren in zijn gewilligheid en volkomenheid, in zijn persoon, in zijn weldaden. Gemeente, deze zalig maakt storten zijn bloed. En dat bloed reinigt van alle zonden. Deze zaligmaker verwierft een geest. En die geest vernieuwt zondaren. Deze zaligmaker toont kracht. En door zijn kracht heeft hij al de zijnen bewaard. Deze zaligmaker is de oudste broeder. En in hem worden al Gods kinderen aangenomen tot kinderen Gods. En deze zaligmaker staat ervoor in dat ze worden opgeraapt en thuisgebracht. Eén voor één, straks op de jongste dag, zal er niet één worden gemist uit die grote schare die niemand tellen kan. Wat hebt u toch op deze heiland tegen? Waarom is hij nog uw zaligmaker niet geworden? Ach, wellicht denkt u nog veel te veel goeds van uzelf. Daar zit het probleem, gemeente. Hij is een zaligmaker voor de zondaar. Hij wil zondige mensen redden. We denken allemaal nog net te veel. Ja, zo slecht als die. En als die. En als dit. Ik heb toch wel dat. Ik heb toch wel zus. Ik heb niks. Totaal niks. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Verloren mensen worden in deze heiland gered. Hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. Dat is ook alweer een mooi onderdeel in onze tekst. Als het gaat over de inhoud van de hoop van de kerk. Want Peter bedoelt hier, hoe krijg je daar nou deel aan die u toegebracht wordt? Velen horen de boodschap van redding van het verlorene niet. Velen op deze aarde zijn onbekend met het evangelie van de gekruisigde Christus. Islamieten horen deze boodschap niet. Mensen die van de hindoe-godsdienst zijn, horen deze boodschap niet. Seculiere mensen in Nederland die vanavond gaan besteden om vuurwerk af te steken en weet ik wat allemaal niet meer. Ach, gemeente, we kunnen er alleen maar medelijden mee hebben, want ze weten vaak niet beter. Een kind van God komt overal onder, hoor, gemeente. Een kind van God zegt, ach, het zit bij mij fout, het zit bij mij niet goed. Een kind van God zegt niet, die klopt niet en dat klopt. Dat zijn geen kinderen Gods. Dat zijn hoogmoedige mensen die niet eens weten wat genade betekent in hun leven. Een kind des Heeren komt overal onder. En weet u wat het grootste wonder is? Dat genade wordt toegebracht tot zulke mensen. Want toebrengen, dat betekent dat God deze genade in het evangelie in deze wereld bekend maakt. En deze genade aanbiedt en zich wegschenkt aan schuldige mensen. Dat God zondige mensen nawandelt, ook vanavond nog. En dat de Heer het bij monden van de grote apostel Paulus zegt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Wij bidden van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Toegebracht wordt. Die zaligmaker is met zijn hemelvaart naar de hemel gegaan. Hij heeft zijn discipelen de opdracht gegeven om het evangelie te prediken in de gehele wereld. En in de verkondiging van het evangelie en in de toepassing door de Heilige Geest komt dat evangelie in de harten van zondige mensen. Ach, Als je zo gaat luisteren, gemeente, wat wordt het dan een wonder dat u die boodschap vanavond nog mag horen. Voor de laatste keer in het achterliggende jaar. Dat God nou voor de laatste keer nog weer de moeite neemt om naar zo'n jongen, om naar zo'n meisje, om naar zo'n man en naar zo'n vrouw om te zien. En zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat de Heere u nawandelt en dat de genade wordt toegebracht voor degene die hem vrezen. Kom, God doet dat ernstig. God doet dat aanhoudend. En ook voor de laatste keer kijkt de koning van de kerk u nog eens aan. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En als u nou vanavond de kerk gaat. Eén ding moet u nooit vergeten. U moet over de gekruisigde heen stappen. En dat zal wat zijn straks in de eeuwigheid. Als we willens en wetens, moedwillig en vrijwillig, gezondig, maar ook dat evangelie hebben gelaten voor wat het was. En we rustig verder konden leven zonder God en zonder Christus. Dan laat hij vanavond zichzelf nog prediken. Dan legt hij zich neer aan uw gezegende voeten. Dan wordt hij toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. En daar kom ik bij het derde element van de christelijke hoop, om die voorgestelde hoop vast te houden. Hoop volkomenlijk op de genade. De genade van Christus die u toegebracht wordt in de openbaring. In de openbaring van Jezus Christus. Daar zijn twee uitleggingen bij mogelijk. De eerste uitlegging is dat deze zaligmaker plaats krijgt en een plaats neemt in het hart. Dat gaat dus over de zielsbevindelijke kennis van de middelaar. Een tweede uitleg is mogelijk dat we het betrekken op de toekomst en dat hij zal wederkomen op de wolken des hemels. Om het nog eenvoudiger te zeggen, je kunt dit slotgedeelte van de tekst uitleggen over de komst van Christus in het hart, dus de persoonlijke ontmoeting met de middelaar, en in de tweede plaats de komst van Christus op de wolken van de hemel. Nou, we dachten dat het allebei kan in dit gedeelte, de kanttekenaar wijst er ook op. En laten we daar dan in de slotgedachte nog even iets van zeggen. De hoop van de kerk. Hoe krijgt u nu hier op aarde gestalte? En wanneer is het kind van God nou blij? Wanneer gaat u huppelen van zielenvreugd? En wanneer komt de hemel in zijn hart? Is dat als je zegt, oh, nou voel ik me wel een beetje fijn. Veel beter dan andere mensen. Nou, dat zijn de meest verwoestende momenten in het leven. Denk er maar rustig om. En weet u wanneer een kind van God blij is? Als koning Jezus binnenkomt. Als koning Jezus een intrek neemt in het hart. Bunyan heeft er een prachtig boek over geschreven. De Heilige Oorlog. En dan gaat prins Emmanuel de stad mensenziel veroveren. En het hoogtepunt van dat boek is als prins Emmanuel na een lange hevige strijd de stad heeft ingenomen en binnentrekt in de stad. Dan is er feest in de stad. En zo komt koning Jezus binnen in die steden die door de Satan worden omringd met stevige muren en dikke poorten. Hij komt binnen door de ontdekkende werking van de Heilige Geest, maar ook door het zuizen van een zachte stilte. Als die geest binnenkomt, dan komt Christus in ons leven. En als Christus de eerste en de hoogste plaats mag innemen, dan horen we in de Bijbel keer op keer. Uit de mond van Zacchaeus. De zaligmaker zegt, haast u en kom af, dan gaat hij. En als Johannes en Peter zeggen, Heere, waar woont gij? Komt en ziet. Dan openbaart deze middelaar zich in je ziel en in je leven. Dan kom je bij de kribbe. En bij de kribbe zie je volkomen zalig. En daar is nog alles in te vinden. Vergeving, vernieuwing, bewaring, wederbaring. Eeuwig geluk. En gaat sterven, gemeente, hebt u dat alleen maar nodig. De rest kunt u allemaal vergeten. Dus straks God gaan ontmoeten. Er is maar één ding belangrijk. En dat is de persoonlijke, zielsbevindelijke ontmoeting met de Heer Jezus Christus. En al het andere heeft geen waarde. Dat hield Jacob over op zijn sterven. Toen hij riep, op uw zaligheid wacht ik. O Heer. Dat houden Gods kinderen over. Die getrouwe zalig maken. En dat is hun leven gemeen. Als hij zich voor het eerst of opnieuw bekend maakt aan hun ziel en hen toeroept: ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En als hij zich openbaart, wordt hij ook door het ware geloof aangenomen. En ontstaat het ware leven van de kerk des Heren. Je hebt een natuurlijk leven, je hebt een gemoedelijk leven en je hebt het ware leven van Gods kind. En dat is leven op de belofte. Op de belofte Gods in Christus Jezus. Leven op de belofte die ons brengt bij de beloven, die het ook doen zal. Want al de beloften God zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Gode tot Heer. Leven op de belofte. Dat is het wat de kinderen Gods hier in dit leven leren. Leven op zijn kosten. Leven op kosten van zijn gerechtigheid. En dan mogen de bondgenoten eisen. Alles wat tot hun zaligheid nodig is. Dat is de hoop die is weggelegd voor de kerk Gods in deze wereld. Maar het gaat verder. In de openbaring van Jezus Christus. Want dan mogen we ook in de tweede plaats in dit gedeelte lezen. Dat nou die zaligmaker, zoals hij dat zelf tegen zijn discipelen heeft gezegd, eenmaal zal wederkomen op de wolken des hemels. Tot ulieder vreugde, dan zal hij verschijnen. Hij die hier gekruisigd, hij die hier veracht werd, hij die hier gestorven is vanwege de zonde, maar ook is opgestaan. En nu als vaders rechterhand is, zal eenmaal wederkomen. Als de laatste van de grote kudde zal zijn toegebracht. Om dan zijn rijk voor eeuwig storeloos te kunnen oprichten. Storeloos dat rijk van eeuwige glorie en heerlijkheid tot stand te kunnen brengen. En daar zullen al mijn fonteinen wezen. Als de koning bekend wordt. Als de zaligmaker zich openbaart, gemeente. Voor de laatste keer de bazuin zal klinken. O, dan zullen de gelovigen van diepe vreugde opspringen en van verwondering uitroepen. Mij ook? Ja, ook. Gekocht met de prijs van zijn bloed. Dan zullen alle goddelozen verschrikken. Want dan zal voor eeuwig de boodschap en het einde daar zijn. Ga weg van mij, werker der ongerechtigheid. En dan zal God zijn. Alles en in allen. In de openbaring van Jezus Christus. Kijk, en daar verlangt nu de kerk naar. Naar dat ogenblik dat ze samen met al de heiligen de koning mogen aanschouwen in zijn schoonheid. Eeuwig zijn lof zullen mogen verkondigen. En samen met al de heiligen mogen uitjubelen. Je hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan nog maar één vraag. Dat Gods kerk er komt, dat is helder. Want dat staat in de Bijbel, dat ligt vast in de belofte Gods. Maar zal u er nabij zijn? Zal ik erbij zijn? Zullen we samen die grote koning mogen groot en van verwondering mogen uiten. Voor zo een. Die niet verdient het dat God hem zou oprapen. Die dan thuis mag komen uit enkele genade. En die de eeuwigheid nodig heeft om te zingen. Het was door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dat is de hoop waarvan de kerk leeft, waarvan de Bijbel getuigt en die ook vandaag nog de enige grond is in leven en in sterven. Kom jong en oud, er is nog doen aan bij de Heer, ook op de laatste dag van dit achterliggende jaar. Zoek de Heer en leeft. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, zo mochten we een ogenblikje samen zijn om te luisteren naar uw woord. Wil u het zelf toepassen en wilt u die gegronde hoop in ons midden schenken en uitwerken op dat Sion-gebouw. Uw kinderen vertroosten, het rijk van de Satan zal worden afgebroken. Hoor ons zo vanuit de hemel. Breng ons ook nog een andere maal indien u het geeft is samen. En verzoen al het ons, ook van uw dienstknecht. Wees met ons in het verdere van deze dag en deze avond. Hoor ons vanuit de hemel. Schenk uw genade. Zie ons aan in Christus. En wees zo met ons. O God, leen ons het toegenegen oor. O Jacobs God, geef ons gehoor. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, en wat daar verder volgt. Morgen zal de dienst om 10:00 beginnen. Dit zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.